Het onderwerp voor deze ochtend is Paulus' apostelschap. En daar valt nog wat over te zeggen, dus dat heb ik eerder deze week ook al gedaan. Tijdens de Bijbelstudie over de Romeinenbrief. Het was het allereerste woord van die brief. En toen zei ik al, nou, daar valt nog wel wat meer over te zeggen. Dus wellicht goed dat we daar eens een paar zondagen achter elkaar over nadenken. Zodat we een totaalplaatje, lijkt me iets te ambitieus om dat te zeggen. Maar om het plaatje in ieder geval wat beter in te kleuren dan met een incidentele studie over de figuur en de bediening van de apostel Paulus. En alles wat erbij hoort. Ik wil zo met jullie gaan naar de Galatenbrief. Paulus' apostelschap, zo heb ik het maar genoemd. Ik heb even in de Bijbelvertalingen zitten kijken wat voor onderwerpen zij boven die pericoop hadden gezegd waar ik het over wil hebben. De NBG-vertaling had hoe Paulus apostel werd. Dat is ook wel een mooie. Maar ja, wat je er ook boven zet, of het helemaal de lading dekt, dat weet ik niet. De Galatenbrief. Ik wil straks aanhaken in vers 11. En dan sla ik nog wat versen over. En bij nader inzien dacht ik, laten we toch ook het eerste vers maar even meenemen. Ik zei afgelopen dinsdag al, toen we het over het eerste vers van de Romeinenbrief hadden, van al de brieven van Paulus beginnen met zijn naam. Het noemen van zijn naam. Paulus. En dat doet hij hier in Galaten ook. En daar zouden wij aandacht aan schenken. Of wie belt daar?
Ja.
Het is geen vreemdeling. Dus de naam Paulus. Ja, en die is tekenend voor zijn boodschap. En dus staat dat vooraan in al zijn brieven. En dat is niet voor niks. Daar heb ik eerder deze week al wat over gezegd, maar ja, ook deze ochtend staat in dat teken van wie was Paulus, wat was zijn bediening, zijn apostelschap had ik, goedemorgen, zijn apostelschap, zijn bediening, zijn boodschap, en die is, kenmerkend en daar hebben we dinsdag ook over gehad. Er zijn overeenkomsten met bijvoorbeeld Petrus, Jacobus, Johannes. Die gaan we straks ook nog tegenkomen in dit gedeelte, als ik eraan toe kom. Maar er zijn ook verschillen tussen Paulus en de andere apostelen. De andere apostelen die wel genoemd worden bij de naam de twaalf of de twaalfen. Nou, dan was Paulus die behoorde niet tot die twaalf, tot de twaalf. Nou, Paulus zegt hier in 1 vers 1 van Galaten, Paulus, een apostel, zegt mijn vertaling dan, dat een staat er niet eens. Apostel, in de interlineair zie je staan een afgevaardigde. En dat woord apostel, dat zie je hier ook in het Grieks. Apostolos. Apostel, het woord dat wij gebruiken, is in principe gewoon een Grieks woord. En dat betekent dus een afgevaardigde. En ik heb geen problemen met dat woord apostel. Maar bij echt het Nederlandse woord afgevaardigde denk je allicht wat eerder van, maar afgevaardigd dan door wie, of waarvan? Nou, dan zegt Paulus afgevaardigde, een apostel. Dan staat er in de Statenvertaling geroepen, niet van mensen. Als jullie een Statenvertaling hebben, dan zie je dat er het woord geroepen schuin gedrukt staat. Dat betekent dat je de streep erheen kan zetten, want dan staat het er niet. Dan heeft men het tussengevoegd, ingevoegd. Hier in de interlineair, in de grondtekst, zie je dat, dat woordje geroepen, dus ook niet terug. Hij zegt, ik ben afgevaardigd, ik ben een apostel, Paulus, afgevaardigde, niet van mensen. Niet vanaf mensen. Dus hij is een afgevaardigde en hij staat in ieder geval niet van mensen. En dan vervolgt hij, nog door een mens, hè, dus ook niet door een mens, dus eerst het meervoud, dan het enkelvoud. Niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft. Wat Paulus gaat benadrukken in dit gedeelte. En ik heb er al eerder op gewezen, ook eerder deze week. Dat Paulus, toen hij apostel werd, niet naar de 12 is gegaan om daar bijgepraat te worden of iets dergelijks. Dat zou op zich, kijk, als hij zomaar een volgende apostel in de reeks was geweest, met dezelfde bediening, met dezelfde boodschap, met dezelfde doelgroep, met dezelfde evangelie, dan had hij gewoon naar Petrus of Jacobus of, nou, Petrus is meestal de leidende figuur, maar dan had hij naar hen toe kunnen gaan en had hij door hen bijgepraat kunnen worden. Maar Paulus zegt, ik ben een afgevaardigde en ik ben dat niet door een mens, ook niet van mensen, meervoud, niet, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus. En God de Vader, en dat staat er heel subtiel nog achter, die hem uit de doden opgewekt heeft. Ook dat is een verschil tussen de 12 apostelen en Paulus. De 12 apostelen zijn geroepen door Jezus van Nazareth, die hier rondwandelde op aarde. En tijdens zijn wandel hier op aarde riep hij de 12. Eerst als discipelen en later werden dat apostelen. Maar Paulus zegt, ik ben afgevaardigd door Jezus Christus en God de Vader, die hem, namelijk Jezus Christus, uit de doden opgewekt heeft. En Paulus was afgevaardigd door Jezus Christus, namelijk de uit de doden opgewekte. En ook dat is een verschil met de 12. De 12 hadden hem weliswaar gezien, de opgewekte. Maar Paulus was echt pas geroepen door de opgewekte vanuit de hemel. En ook dat is dus anders. Ik heb dit vers even meegelezen, omdat we in het gedeelte straks nog een hele mooie structuur zien. Ik heb die al eens eerder laten zien, maar dat is al een tijdje geleden. Wat je in dit vers ziet, dus 1 vers 1, maar we zien straks ook in andere versen eenzelfde structuur terugkeren. Hier gaat het in 1 vers 1 over Paulus zijn apostelschap, hè? Paulus als afgevaardigde. En dan zegt hij hier nogmaals, niet van mensen, ook niet door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, deze structuur komen we straks in andere versen, dat niet, ook niet, maar, dat komen we straks in andere versen ook tegen. En die wil ik jullie niet onthouden, want straks heb je een totaalplaatje en als je dat schematisch weergeeft en je telt het allemaal bij elkaar op, dan heb je een heel mooi plaatje van de roeping van de apostel Paulus. Zijn apostelschap, zijn evangelie, zijn bediening, zijn roeping enzovoorts. Nu maak ik de sprong naar vers 11. Is dit lettertype groot genoeg voor iedereen of moet ik het wat opplussen? Nee, goed te zien. Je gaat... ja, ik sla dus wat verzen over. Omdat ik... een stukje verder aan wil komen. Ergens in hoofdstuk 2. Dus we zijn niet de gelaten brieven aan het bespreken. Dus... ik sla wat versen over, maar ook die versen, ze zou goed zijn om ze na te lezen. Ook in het verband met dat eerste vers en waar we nu verder gaan in vers 11. In vers 11 zegt Paulus, maar ik maak u bekend broeders. Ook zo'n frase die Paulus vaker bezigt. In Korinthe 15 zegt hij dit bijvoorbeeld ook. Maar ik maak u bekend, broeders. En dan zegt hij, ten eerste heb ik jullie overgegeven, terwijl ik ook ontvangen heb. En dan legt hij daar het fundament van het evangelie neer, dat Christus stierf, begraven is en werd opgewekt ten derde dagen. En hier zegt hij, ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dus Paulus zegt, ik maak jullie het evangelie dat ik jullie... bekend heb gemaakt. Wat je hier in de grondtekst ziet is dat hij twee keer het woord evangelie gebruikt. Eén keer als een zelfstandig naamwoord, hè? Het evangelie, het goede bericht. En één keer als werkwoord, evangeliseren. Als goed bericht brengen. Nou, Paulus zegt, ik maak jullie bekend dat goede bericht, dat ik als... goed bericht gebracht heb, dat ik jullie geëvangeliseerd heb. En dat evangelie dat ik jullie geëvangeliseerd heb, dat is niet naar de mens. Ook hier weer niet. Hier is het onderwerp het evangelie. In vers 1 was het zijn apostelschap. En hij zegt hier, het is niet naar de mens. Het is niet overeenkomstig mens. Maar wat betekent dat het evangelie niet is naar de mens? Hij zei in het vers hiervoor, predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? He, want wanneer je een boodschap hebt die mensen behaagt, ja, dan heb je een bericht dat wel is naar de mens. He, een mens wordt graag op een voetstuk gezet, wordt graag gepleased. En veel prediking is daar op gericht. He, als je namelijk goed je best doet, dan je kunt het wel. Nou ja, de boodschap van de schrift is een heel andere. Ook daar komen we nog op als we de Romeinenbrief gaan bespreken. Daar wordt ronduit over de mens gezegd dat er niemand is die goed doet. Dus niemand die God zoekt, ook niet tot één toe, staat daar. Nou, dus dat is een evangelie, dat is niet naar de mens, het is niet overeenkomstig de mens. Als een mens het had bedacht, dan zou het een hele andere boodschap geweest zijn. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, dat ik geëvangeliseerd heb, het is niet naar de mens. En dan vers 12, want ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen. Nog geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Paulus had zijn boodschap, zijn evangelie, niet van een mens ontvangen. Zie je hoe hij hier telkens de nadruk legt op die dingen, dat het evangelie is niet alleen maar niet naar de mens, hè? Maar hij had het ook nog eens niet van een mens ontvangen. Dus niet van Petrus, niet van Jacobus, niet van Johannes, nou, noem ze maar op, niet van de 12. En hij was ook niet, hè? Ik heb het niet van een mens geaccepteerd of ontvangen, nog werd ik onderwezen door een mens. Dus Paulus is niet onderwezen door een mens. In tegenstelling tot Nou ja, in tegenstelling sowieso tot de 12. Die waren onderwezen door de mens Jezus van Nazareth. Maar Paulus is niet onderwezen door de 12. Dat gaat hij straks ook zeggen in dit gedeelte. Niet door Petrus, niet door de anderen. Nee, hij heeft het niet van een mens ontvangen. En hij werd niet onderwezen door een mens, maar hij heeft het ontvangen en hij is onderwezen door openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus, die God uit de doden opgewekt heeft, is degene die, waarvan Paulus zijn evangelie heeft ontvangen en waardoor Paulus is onderwezen. Waardoor Paulus werd onderwezen, waardoor hij werd geleerd. Dat zegt hij in dit vers. Hij ontving het niet van een mens, hij werd ook niet onderwezen door een mens, maar hij ontving en werd onderwezen door onthulling, door openbaring van Jezus Christus. Hier weer dat woord apocalypsos, hè, wat in de Statenvertaling dan wordt vertaald. Ik denk ook in andere vertalingen met openbaring. Letterlijk, het wordt hier dan overgezet met onthulling. Beide woorden vind ik heel mooi. We hadden het er van de week ook al even over. Iets wat geopenbaard wordt, dat wordt geopend. Blijkbaar is het dus gesloten, is het dicht. Nou, dat kun je wel zeggen met betrekking tot Paulus. Ik heb van de week ook dat voorbeeld genoemd van bijvoorbeeld een standbeeld waar een kleed of een doek overheen ligt. Leggen licht is altijd moeilijk als je uit de buurt van Rotterdam komt. Maar zodra dat doek weggetrokken wordt, wordt dat standbeeld of wat er dan ook onder zit, wordt onthuld. En tot die tijd is het bedekt. Nou, dit woord apocalypsos, dat is opgebouwd uit twee Griekse woorden. Vanaf en bedekking. Dus de bedekking. Wanneer iets geopenbaard wordt of wanneer iets onthuld wordt, dan gaat de bedekking ervan af. Paulus, want daar hebben we het over, toen hij nog Saulus was, was doorkneed in de schriften. Hij had de hoogste theologische opleiding genoten die mogelijk was in die dagen. Hij had echt een carrière. Hij was aan de voeten van Gamaliel onderwezen. Ik heb dat van de week even nagezocht. Dat lees je in Handelingen 22 vers 3. Aan de voeten van Gamaliel onderwezen. En dat was een zeer hoog aangeschreven rabbi of theoloog in die tijd. Hoe je het ook wilt noemen. En daar was Paulus door... daar was Paulus door onderwezen toen hij nog Saulus was. Dus hij kende de schriften. En toch, toen de Messias zich aandiende, waar heel die schriften waarin hij doorkneed was, waar heel die schriften van spreken, hij herkende hem niet. Want er lag een bedekking overheen. En dat moest geopend worden. De bedekking moest daarvan af. En Jezus Christus, vanuit de hemel is een Paulus verschenen en heeft hem onthullingen gedaan, openbaringen. Dus inderdaad, hij is geapocalypseerd, als je dat als werkwoord wil noemen. Christus Jezus is aan hem verschenen en heeft de bedekking, inderdaad vanaf plus bedekking, Christus Jezus heeft de bedekking ervan afgenomen en heeft Paulus onthuld wie hij is en heeft hem dan ook heeft hem ook de verborgenheid of verborgenheden onthuld of geheimenissen. Paulus is de apostel die verborgenheden bekend maakt, geheimenissen. Ik kon nooit zo goed kiezen tussen dat woord, tussen het woord verborgenheid of het woord geheimenis. Verborgenheid betekent dat iets verborgen is, dat je dus naar moet zoeken. Dat is bij een geheim is natuurlijk ook verborgen, maar een geheim zegt ook weer dat Ja, dat zijn er maar weinig die ervan weten. Dat zijn geheimenissen. Dat blijft toch geheim. Nou, die verborgenheden, die geheimenissen, heeft Christus Jezus vanuit de hemel aan Paulus geopenbaard. Onthuld. Hij zegt hier, ik was in vers 12, ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, hè? Ik werd niet onderwezen, maar door openbaring van Jezus Christus. Ik wees net al even op die structuur. In 1 vers 1 ging het over Paulus als afgevaardigd, als apostel. Hier zegt hij, ik maak u bekend broeders, het evangelie, het welk van mij verkondigd is, dat is niet naar de mens. Want ik heb het ook niet van de mens ontvangen. Nog geleerd, hè? Ik werd niet ontvangen of onderwezen door een mens. Maar door openbaring van Jezus Christus. Zie dat het precies diezelfde structuur is als in 1 vers 1. Nou, die komen straks nog één keer tegen en dan is het plaatje alweer compleet. Alleen dat is een paar versen verder, dus daar komen we straks op. Paulus zegt dan in vers 13... Ik lees hem gewoon even voor, eerst even uit de vertaling. Gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Jullie horen mijn gedrag, staat er letterlijk. Mijn omgang, mijn gedrag. Hoe hij omging, hoe hij zich gedroeg in dat Jodendom. Ja, hij zegt elders, ik was naar de wet onberispelijk, een fariseeën. Jullie hebben mijn omgang gehoord. Eertijds, eens, staat hier in de interlineair, eertijds, voortijds, eens in het Jodendom. Dat ik uitnemend zeer, overeenkomstig overtreffendheid, de ecclesia, de gemeente, de uitgeroepen vergadering vervolgde. Paulus was een overtreffende vervolger. En zo presenteerde hij zichzelf hier als... zo was ik toen ik in het Jodendom was. Ja, en hij zegt hier... ik vervolgde de Ecclesia, de gemeente Gods. Dus die gemeente Gods, die Ecclesia van God... die was er dus blijkbaar al voor Paulus. Er zijn mensen die daar anders over denken, maar dit is wel een van de versen waarvan ik waaruit je kunt opmaken dat als Paulus de Ecclesia vervolgde, toen hij nog Saulus was, dat de Ecclesia het blijkbaar al was voor de roeping van Paulus, voordat Saulus Paulus werd, zeg maar. Dus Paulus was een overtreffende vervolger. Ik wil twee versen laten zien waar hij dat ook zegt, iets dergelijks. Filippenzen 3 is dat. Filippenzen 3, vers 6. Ja, hier zegt hij dus inderdaad dat hij een fariseeër was. Hè, naar de wet een fariseeër in vers 5. Hier gaat het over de... over inderdaad zijn omgang in het Jodendom. Hoe hij besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet en fariseeën. En dan zegt hij, naar de ijver, in vers 6, een vervolger van de gemeente. Ook hier weer. Naar de ijver, een vervolger van de Ecclesia. Nou, de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. En dat zijn, dat durfde hij toch van zichzelf te zeggen, denk ik dan. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Nauwgezet had hij al die wetten en instellingen gehouden. Hij kende de wet van A tot Z. Of van Genesis tot Malachi, maar... Maar hij kende dat oude verbond door en door. En toch, toen de Messias kwam, hij herkende hem niet. Hij zag hem niet. Er lag een bedekking over hem. Nou, dat wordt de wet ook genoemd, hè, een bedekking. Dus, maar dat is een ander onderwerp, dus daar hebben we het de andere keer weer over. 1 Timotheüs 1. Dat is ook een mooi in dit verband. Timotheüs 1, vers 13, daar zegt hij, die tevoren een godslasteraar, zegt de Statenvertaling dan, die tevoren een lasteraar was, ook dat gods staat weer schuin gedrukt, die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl omdat ik het onwetend heb gedaan in mijn ongelovigheid, en ik lees nog even verder, doch de genade van onze Heer, doch de genade van onze Heer is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Hij zegt, de genade is echter overweldigend. Met geloof en liefde in Christus Jezus. Maar Paulus is dus, Paulus is overweldigd met genade. Toen Christus Jezus aan hem verscheen, toen op de weg daar naar Damascus. Toen werd hij overweldigd door Christus Jezus, door genade, met geloof en liefde. He, dus Paulus werd... Paulus was onderweg naar Damascus. Om daar mensen die van de weg waren, zoals dat in Handelingen heet, mensen van de Ecclesia, van die gemeente, om die gevangen te nemen en... Om ze eventueel zelfs ter dood te brengen, zoals dat bij Stefanus het geval was. En op dat moment, waarvan we zouden zeggen van, dieper kon hij niet zinken. Hè. Ik las pas een stukje van Martin Zender over wat Paulus allemaal in zijn hoofd had kunnen hebben toen hij onderweg was naar Damascus. Ja, hij was misschien nog aan het nadenken over hoe die mensen zou folteren, zou martelen en in de gevangenis zou gooien. En juist op dat moment, boem, overweldigde Gods genade. Het is niet zo dat Paulus een keuze werd voorgelegd van Paulus, ik ben Jezus. Zou je niet het zondagsgebed gaan bidden of voor mij kiezen of... naar voren komen of je laten dopen of weet ik veel wat. Maar Paulus werd, bam, overweldigd. En in één keer in één keer niet, want de Heer is vaker aan hem verschenen, maar de Heer heeft de bedekking ervan afgenomen. Dus hem zijn zaken onthuld en geopenbaard. En toen werd Saulus Paulus. Nou, hier geeft hij dus een aantal keren aan dat hij een vervolger was, een overtreffende vervolger. En in 1 Korinthe 15 zegt hij bijvoorbeeld nog dat hij het niet waard is een apostel genoemd te worden, omdat ik de Ecclesia van God vervolgd heb. terug naar Galaten. Galaten 1. Even kijken welk vers. Volgens mij ben ik in vers 14 aangekomen. Ja. Gij hebt, nog even vers 13, gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. He, dat was zijn doel. En dat ik in het Jodendom toenam, boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Paulus vervolgde Christus in het Jodendom. He. Hij was een... Hij was godsdienstig, hij was een ijveraar, hij kende het woord van haven tot God, zouden wij zeggen. Hij had goede bijbelkennis, Maar toch had geen flauw idee waar, wie de Messias was. Paulus was in nam in het Jodendom toe. Hij vorderde in het Jodendom boven velen van zijn ouderdom, boven velen van zijn leeftijdsgenoten. Hij was dus een van de betere, een van de beste op dat gebied. In zijn geslacht, in zijn ras, zijnde overvloedig ijverig, des te matige, bovenmatige geestdriftig zijnde, voor de vaderlijke inzettingen. Letterlijk staat er over de overleveringen van de vaders. Dat kennen wij ook nogal, die term. Is goed of hem. Dat is niet buiten, dat is naar boven. Oh. Ik denk, ik wijs je de weg. Maar... Nee, Paulus die geeft hier aan dat hij in het Jodendom toenam boven vele van zijn leeftijdsgenoten. En hij was overvloedig ijverig. Voor zijn vaderlijke inzetting. Voor de overleveringen van de vaders. De oudvaders is een bekende term tegenwoordig in bepaalde kringen. Maar hij kende die overleveringen. Hij kende die overleveringen van de vaders. Maar de werkelijke essentie van de schrift, die kende hij blijkbaar niet. Maar wanneer het, vers 15, wanneer het God behaagd had, wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Ik lees even verder. Zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Nou, dat is een lange zin. Ook met tussenzinnen, twee versen, dus... Dan moeten we eens even rustig op inzoomen. Wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Dus ondanks al het voorgaande, Paulus zegt hier, God, de plaatser, dat betekent dat woord God, dat Griekse theos. Wanneer het de plaatser, wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft. Hè? Ondanks al het voorgaande, hè, wat we zeiden van ja, Paulus, Saulus toen nog, was onderwezen in het Jodendom. Hij had de gemeente Gods vervolgd. Hij zei, God, de plaatser, de beschikker, had mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd. Dat is nogal wat. De weg die Saulus ging, was dus blijkbaar nodig voor Gods plan. Sterker nog, hij zegt het hier zo sterk. Hij zegt hier niet, het paste wel in Gods plan. Nee, het was Gods plan. God had hem vanaf zijn moeders lijf aan afgezonderd. Dat betekent dat, Saulus blind was, want dat was hij. Hè? Er moest een bedekking van zijn geestelijke ogen afgenomen worden. Ja, blijkbaar was dat dus. Blijkbaar was dat Gods plan. Het paste niet in Gods plan, het was Gods plan. Hij was vanaf zijn moeders lijf aan afgezonderd. En geroepen, hè, wanneer het God behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft, en geroepen door zijn genade. He, roepende door de genade van hem. Nou, dat lazen we net in 1 Timotheüs 1 vers 13, 14 was het geloof ik, een van de twee. Hij werd overweldigd met genade. Wanneer het God behaagd heeft die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en roept of geroepen heeft, geroepen door zijn genade, om zijn zoon in mij te openbaren. Ook hier weer dat woord, openbaren. Wat hier dus staat, ja, ik hou even stop, want de zin loopt door, maar er komt nu ook weer een tussenzin. Maar God had Paulus vanaf zijn moeders lijf aan afgezonderd, om zijn zoon in hem, om zijn zoon, in Paulus, te openbaren. Dat staat er echt heel sterk, hè? Het is niet zo dat Paulus vanaf zijn moederlijf aan afgezonderd was en dat God een moment gekozen heeft waarop Paulus over de zoon kon gaan vertellen of evangeliseren. Nee, het staat dat God in Paulus zijn zoon openbaart. Dat is toch een stuk sterker dan wat ik hiervoor zei. Dat Paulus over de zoon zou gaan vertellen. Nee, God openbaart zijn zoon in Paulus. De zoon is in de hemel. De Heer Jezus Christus, Christus Jezus, hij is nu gezeten in de hemel. Hij is verborgen. Dat was hij toen ook al. Toen de Heer Jezus Christus Paulus riep, was hij ook verborgen in de hemel. Dat is sindsdien niet veranderd. En dus hij is verborgen in de hemel, maar hier zegt Paulus, God openbaart zijn zoon in mij. Dus hij is nu verborgen in de hemel, maar wanneer je wil zien wie die zoon is, dan moet je bij Paulus zijn. God onthult, openbaart zijn zoon in Paulus. Dus hoe laat God zien wie zijn zoon is? In Paulus. In deze tijd van verborgenheid. Nou ja, natuurlijk in Paulus' brieven. Hè, ik zei al, die brieven vangen allemaal aan met zijn naam. Paulus, apostel enzovoort. Dus in zijn brieven, dus in de woorden die Paulus aan ons gelovigen uit de heidenen, uit de natiën heeft geschreven. Daar openbaart God zijn zoon in. Maar ook de figuur van Paulus, om het zo even te zeggen. Welke weg gaat God nu, in de tijd van verborgenheid, in de tijd dat Christus Jezus verborgen is in de hemel, welke weg gaat God met de zondaar? Nou, kijk maar naar Paulus. Kijk maar naar de figuur van Paulus. Overweldigd met genade. Onverdiend, nou, noem het maar op. Paulus werd overweldigd met genade. God demonstreert in deze bedeling of huishouding van genade, wordt het ook genoemd. Ook door Paulus natuurlijk. Maar God demonstreert in deze huishouding, deze bedeling van genade, ja, zijn uitnemende genade of de overtreffende genade of zijn overweldigende genade. En hoe doet hij dat? Nou, kijk bijvoorbeeld naar de figuur van Paulus. En lees zijn brieven. Of hoe onthult of openbaart God zijn zoon aan ons? Nou, in Paulus, ik zei in zijn brieven, in de figuur van Paulus, maar ook in de typen. Ook de geschiedenissen zoals we die lezen in Handelingen, die over Paulus gaan, ja, die hebben een typologische strekking. Daar wil ik ook nog wel eens wat meer over gaan zeggen. Volgens mij heb ik dat dinsdag ook even gedaan, hè, over de Jood Elimas. Daar had ik even een aantekening voor moeten maken, dan had ik het er nu zo uit kunnen gooien. Maar, nee, ik weet even niet meer welk hoofdstuk het is. Volgens mij is dat Handelingen 13. Maar daar is dus een Jood, Elimas, een tovenaar. Iemand die manipuleert met de feiten, hè, dat doet een tovenaar. En die weerhoudt een andere Paulus, Sergius Paulus, een heiden. De Jood wil de heiden ervan weerhouden het woord van God te horen. En Paulus, die zegt dan in Handelingen 13 tegen die Jood Elimas, van joh, jij zal voor een tijd, een periode, zal jij blind zijn. En dat zal inderdaad voor een tijd zijn. En die Jood is een uitbeelding van het Joodse volk, van het volk Israël, dat voor een tijd blind zou zijn. En in de tijd dat de Jood blind is, daarin is het evangelie van de apostel Paulus leidend. Dus wat dat betreft is Paulus ook een type van zijn eigen bediening. Daar wordt dat woord pauze, hè, wat ik in verband bracht met de apostel Paulus, wordt daar ook genoemd in Handelingen 13. Nou, dus in, ook in typen. Paulus was, zat in de gevangenis 2 jaren. Nou, dus allemaal, dat heeft ook allemaal een typologische betekenis. Paulus leerde in de school van ene Tyrannus. Volgens mij ook 2 dagen of 2 maanden. In ieder geval iets met een 2. Dus allemaal typologisch. En dat zal ik nu heel kort zeggen, maar daar ga ik nog wel een keer wat uitgebreider op in. Dat staat voor de 2 millennia, of de 2000 jaar, waarin wij leven en waarin God zijn genade demonstreert en door de apostel Paulus het evangelie van genade bekend maakt. En verborgenheden natuurlijk, want die maakte Paulus ook bekend en in die verborgenheden openbaart God zich ook. He, dus Christus is verborgen en God openbaart zijn zoon in Paulus. Ja, dan even de tussenzin. Paulus was van zijn moederslijf aan afgezonderd en geroepen door zijn genade. Wanneer het Gode behaagd heeft die mij van mijn moederslijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren. En dan de tussenzin, opdat ik dezelfde, de zoon namelijk, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. He, opdat ik het goede bericht zou brengen onder de natiën, in de natiën. Dat zijn de natiën zonder onderscheid. Er is geen verschil meer tussen Jood en heiden. Paulus bracht zijn boodschap aan de natiën zonder onderscheid. Niet specifiek gericht tot Israël, zoals de boodschap van de 12. Maar gericht tot de natiën zonder onderscheid. En ja, dat is voor ons heel normaal. En wij weten niet beter, zou ik bijna zeggen. Maar voor de Jood in die tijd was dit echt revolutionair. Jood had altijd een voorkeurspositie gehad. Was het uitverkoren volk van God. En toen kwam er een Paulus. En die ging, die bracht een ander evangelie. Met een andere boodschap. Namelijk aan de ook met een andere doelgroep. Niet aan de Jood en heiden, maar aan de natiën zonder onderscheid. En dat was voor veel Joden dan ook een struikelblok. Het was niet naar de mens, niet naar de Joodse mens. Nou, daarvan is het boek Handelingen een verslag. Hè, dat Paulus die telkens in de synagoge kwam met die boodschap, dat daar elke keer weer opstootjes, relletjes enzovoorts uitbraken. Ja, omdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Paulus werd geroepen buiten het land, in tegenstelling tot de 12. Op weg naar Damascus in het buitenland. En nadat hij geroepen was, geeft hij aan: ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hij had in vers 11 al aangegeven, hoe stond het er ook weer? Het evangelie dat het welk van mij verkondigd is, is niet naar de mens. En ik heb het ook niet van een mens ontvangen en ik werd ook niet door een mens geleerd. En hier zegt hij ook, zodra hij geroepen werd, is hij niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dus ook niet, hij is ook niet te raden gegaan bij of met de 12. Vers 17. Ik ben ook niet, dat ook staat in de Statenvertaling niet tussen, maar dat hoort er wel degelijk te staan. Ik ben ook niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. He, Jeruzalem, het hoofdkwartier van de 12. 12 zou je kunnen zeggen. Daar is hij niet naartoe gegaan. Overigens, in Handelingen, in de eerste verse, daar zegt, ik hoef het niet op te zoeken, maar ik zoek het zelf wel even op dat ik het juist citeer. Daar zegt de Heer tegen de 12, als zij met hen vergaderd was, beval hij hun, de 12, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden. Ik leg de klemtoon nu even zo, maar die 12, die zouden in Jeruzalem blijven. Want daar zou het allemaal moeten worden. Zie je ook weer de Joodse setting, Jeruzalem, in Jeruzalem blijven. En Paulus die in het buitenland op de weg naar Damascus geroepen werd. En zich ook nog eens op die manier van Jeruzalem distancieert. Dat hij zegt van ja, ik ben niet te raden gegaan met vlees en bloed. He, daarmee, ja, distancieren klinkt negatief. Maar dat is natuurlijk wel degelijk wat hij doet. Kijk, de overeenkomst in de boodschap van de 12 en Paulus kennen we. Maar de verschillen zijn er ook. En die benadrukt hij hier. En hier zegt hij dat hij niet te raden gegaan is met vlees en bloed. Ik ben ook niet gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren. Dus hij is niet naar dat hoofdkwartier van de 12 gegaan, Jeruzalem. En hij is niet naar de apostelen gegaan. Nou, hoeveel nadruk wil je hebben, denk ik dan? Hè? Hoe hij dat hier in deze verse benadrukt. Niet naar de 12 gegaan. Ik ben niet naar degene gegaan die voor mij apostelen waren. Maar ik ga even kijken. Ik ga nog heel even verder voor de pauze. Om nou midden in een vers te stoppen, dat is ook zoiets. Ik ben ook niet wederom naar Jeruzalem tot degene die gegaan die voor mij apostelen waren. Maar ik ging heen naar Arabië. En keerde wederom naar Damascus. We lezen in de Handelingen 9 lees je over de roeping van Paulus. Hoe Christus Jezus aan hem verscheen op die weg naar Damascus. Daar wordt de geschiedenis beschreven, Handelingen 9. Kennen we allemaal, denk ik. Maar in Handelingen vinden we nog twee keer diezelfde geschiedenis. Niet beschreven, maar daar verhaalt Paulus het zelf. Bijvoorbeeld in Handelingen 26. Daar verhaalt hij het zelf, ik meen aan Agrippa. Ja, dat is aan Agrippa. Dat is Handelingen 26. Daar vertelt hij dat hij onderweg was, aan Agrippa vertelt hij dat hij onderweg was naar Damascus om daar inderdaad gelovigen in Christus gevangen te nemen. En dan vertelt hij dat inderdaad de Heer Jezus vanuit de hemel aan hem verscheen. En dan lees je in vers 15 dat Paulus aan hem vraagt, aan die stem, wie zijt gij, heren? En dat die stem zegt, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen, om u te stellen tot een dienaar en getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Nou, die dingen waarin de Heer hem nog zou verschijnen, en ook dat staat in een meervoud hier in Handelingen 26 vers 16. Dus hij was aan hem verschenen, dat staat overigens ook in een meervoud. MV betekent meervoud. En bovendien in de dingen ook een meervoud. Dus de Heer zou nog vaker aan hem verschijnen. Meerdere malen zelfs. Hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar en getuige, beide van de dingen die gij gezien hebt en in welke ik u nog zal verschijnen. Nou, hieruit kun je al concluderen dat de verschijning van de Heer aan Paulus op de weg naar Damascus niet de enige verschijning is geweest. En als we dan lezen in Galaten 1, want daar ga ik dan weer naar terug. Vers 17. Dat Paulus niet te raden ging met vlees en bloed. En dat hij niet naar Jeruzalem ging en ook niet tot degenen die voor hem apostelen waren, maar hij ging naar Arabië. En keerde pas daarna weer naar Damascus. Maar waar is de Heer dan aan hem verschenen? Zou je naar aanleiding van Handelingen 26 kunnen vragen. En wanneer? Nou, volgens mij is dit het antwoord. Op dit tijdstip. En in Arabië. De enige andere keer dat Arabië in het Nieuwe Testament genoemd wordt, is één bladzij verder bij mij, in mijn Bijbel. Galaten 4, vers 25. Ja, over typologie gesproken, dit... Ik lees dit vers echt even alleen om aan te geven wat er dan in Arabië is. Want er komt nogal wat anders bij kijken. Want dit is namelijk Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem enzovoort. Paulus heeft het hier over de wet. En hij zegt, dit is Sinaï, een berg in Arabië. Ik weet niet of jullie een beetje thuis zijn in de Bijbelse, hoe noem je dat, topografie. Maar over het algemeen, zegt men, dit is de woestijn... Voor mij heet het ook de woestijn van Sinaï, de Sinaï-woestijn. En zegt men dat die berg Sinaï, dat die hier ergens ligt. Maar dit is niet Arabië. En Paulus zegt van, hey, ik ben gegaan naar Arabië, naar de berg Sinaï. Nou, nu zijn er... hele interessante aanwijzingen die ik zelfs op video heb gezien. Ik kan zo in de pauze wel even een website doorgeven waar je een filmpje van kan kijken. Waar men de berg Sinaï inderdaad gelokaliseerd heeft in het tegenwoordige Saoedi-Arabië. En waar men over het algemeen zegt dat die berg ergens hier gelegen moet hebben. Dit is niet Arabië. Heeft men hem hier gelokaliseerd. En dit zou ook de logische plek zijn. Want dit is wel Arabië. Toen heette dat al Arabië. Nou, dat is een hele interessante kwestie. Maar wat is er in Arabië? Dat zegt Paulus in Galaten 4. Nou, de berg Sinaï. Dit is Sinaï, een berg in Arabië. Nou, als je schrift met schrift vergelijkt en die teksten naast elkaar legt, dan... kun je naar aanleiding van Handelingen 26 concluderen dat de Heer vaker aan Paulus verschenen is. Hier zegt hij dat hij naar Arabië is gegaan, waar de Heer dus blijkbaar aan hem is verschenen, want hij ging niet te raden met vlees en bloed. Nou, wat is er in Arabië? De berg Sinaï. Zou Paulus naar de berg Sinaï geweest zijn en is de Heer aan hem daar verschenen? Ja, ik vind de vraag stellen beantwoorden, want We kunnen het niet hard maken, want het staat nergens dat Paulus zegt, ik ben naar Sinaï gegaan in Arabië en daar is de Heer aan mij verschenen. Zo zegt hij het niet, maar de Bijbel, daar had het al over, verbergt dingen. En wij zouden de zaken die met elkaar overeenkomen, zouden naast elkaar leggen en de schrift zichzelf uit laten leggen. Dus als ik deze dingen naast elkaar leg, dan kom ik niet tot een andere conclusie dan dat Paulus inderdaad naar Arabië is gegaan. Daar is de berg Sinaï, zegt de schrift zelf. En daar is de Heer aan hem verschenen, want hij is niet te raden gegaan met vlees en bloed. Sinaï, de plek waar God zijn onderwijzing, zijn wet, zijn onderwijzing, zijn Torah gaf aan Mozes. De leider, de personificatie van het oude verbond. Daar gaf God zijn onderwijzing, zijn Torah aan Israël. Nou... als je het mij vraagt, is Sinaï, dit is ook de plek waar Paulus Maar God via Paulus zijn woord met betrekking tot de verborgenheid gaf aan de natiën. Dus de wet, de onderwijzing, de Torah aan Israël en de verborgenheid, Gods onderwijzing met betrekking tot de verborgenheid, niet via Mozes, maar via Paulus, aan de natiën. Paulus ging naar Arabië en Christus verscheen aan hem. Dus ik concludeer eruit dat Paulus daar werd onderwezen, zijn evangelie ontving. Hoe dat precies in zijn werk gegaan is. Ja. Hij zal net als Mozes die berg op zijn gegaan, lijkt me. Maar ja, dat zijn conclusies die ik trek aan de hand van deze schriftgedeelte. En het is aan jullie om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Nou, hier nog even die structuur, want die hebben we nu compleet. Hij zegt dus in vers 16 en 17, ik ben niet te rade gegaan bij vlees en bloed, of met vlees en bloed. Ik ben ook niet naar Jeruzalem gegaan, maar ik ging heen naar Arabië. Dus hier weer niet, ook niet, maar. Nou, hier hebben we dus het plaatje compleet. Hè? Apostel of apostelschap, evangelie, Paulus' bediening, zijn roeping. Je ziet waar het niet uit bestaat, je ziet waar het ook niet uit bestaat, maar het is door Jezus Christus geopenbaard aan Paulus in Arabië. Nou, dan kunnen jullie de rest van de pauze ook naar kijken. En, maar we gaan nu echt eerst koffie drinken.